opstapplaats voor later. Zo hebben we het genoemd, de laatste studie over de Olijfberg. Er is heel veel gebeurd op de Olijfberg. En er gaat ook nog veel gebeuren op diezelfde Olijfberg. We willen dat graag overdenken vanavond. En ik probeer dat te doen met een aantal stellingen. Hij leidt hen naar de Olijfberg. Daarmee bedoel ik een tekst uit Lucas 24... Het allerlaatste stukje van het Lucas-evangelie. Dus Lucas 24, vers 50. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. Bethanië ligt op de Olijfberg. Dat hadden we al een keer toen we het over het huisgezin van Bethanië hadden. En hij hief zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. En ze aanbaden hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Hij leidt hen naar de Olijfberg. Dat staat letterlijk in de tekst van Lucas 24. Maar dat is ook vandaag zo. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heilige Geest die in ons is, als je gelooft in de Heer Jezus, dan is dat zo. Dan is de Heilige Geest permanent in je gaan wonen en gaat ook nooit meer weg. Blijft in je tot in eeuwigheid. De Bijbel zegt het zo. Dat de Heilige Geest je altijd bij de Heer Jezus brengt. En altijd van zijn heerlijkheid, van zijn glorie laat genieten. Hij doet dat. Ook vandaag. We worden vandaag op de een of andere manier weggetrokken. Of het is naar de politiek toe, Den Haag. Of misschien wel Washington, of misschien wel New York, of Oekraïne, of wat dan ook. We worden op alle kanten belaagd en weggetrokken. Maar hij, de Heilige Geest, leidt jou naar de Olijfberg. En ten diepste is het de Heer Jezus die dat doet. De Heer Jezus woont in je, de Heilige Geest is in je gaan wonen. En de Heilige Geest zal uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en het jou verkondigen. Dat is een proces. Dat proces is gelukkig, ik zou eigenlijk wel willen zeggen, Godzijdank, nog zo. En dat betekent dat we ons moeten richten naar wat de Heilige Geest zou willen zeggen. Vanavond, hij leidt je naar de Olijfberg. We waren daar al een paar keer mee bezig. Maar nu dan het slot. Dan gaan we nog een tekst lezen uit het Handelingenboek. Handelingen 1. Moet u even het evangelie van Johannes overslaan. Dat is moeilijk voor ons. Want het is misschien wel prachtig voor u. Maar Handelingen 1. U weet het. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas. We lazen zo pas uit Lucas. Dus die heeft dus twee boeken mogen schrijven. Het evangelie naar Lucas, maar ook het Handelingenboek. Handelingen 1. Ik begin bij vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, de Heer Jezus nog, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, letterlijk zelfs opgeheven, terwijl ze het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is, opgeheven is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar. We hebben dus twee stukjes tekst. Lucas 24, de Heer Jezus leidt hen daar naartoe. Handelingen, dat prachtige omschrevene van hij werd opgeheven, opgenomen in heerlijkheid en hij is weggegaan. Het is echt niet de eerste keer dat ik probeer te zeggen dat we zelfs weten hoe de Heer Jezus aankwam. Dus niet alleen hoe die wegging, dat hebben we hier, maar hoe die aankwam. Handelingen 1, koppelen aan Daniël 7. Met de wolken des hemels. Hey, er kwam ineens een mensenzoon. En met die wolken des hemels werd die mensenzoon bij de oude van dagen gebracht. En uit de hand van die oude van dagen kreeg die mensenzoon alle macht en alle gezag, alle heerschappij. Een eeuwige heerschappij. Daar vindt u wat er gebeurde. We hebben dus het vertrek van de Heer Jezus vanaf de Olijfberg hier. En de aankomst in Daniël. Ja, u vindt, dat is kolder. Dat is het Oude Testament. Dat stond eeuwen eerder al vast. Klopt, profetie. Heeft altijd te maken met het getuigenis van Jezus. Met het openbaarmaken van de Heer Jezus. Dat is immers de geest van de profetie. Nu, je ziet het gebeuren. En de Heer Jezus is weggegaan. En nu staan er twee engelen, die staan daar op de Olijfberg bij de verbaasde discipelen en zeggen: u kijkt dan naar de hemel, u staat hem na te staren. Maar zoals hij van u is weggegaan, zo komt hij ook weer terug. Nu wil het merkwaardige gebeuren, dat u precies weet hoe hij terugkomt. Want ook dat ligt al vast. Niet in het Danielboek, nee, maar wel in het Ezechielboek. In het Ezechielboek wordt bladzij na bladzij beschreven. En dan gaat het over een bijzondere troonwagen, die mobiele troon met wagens, met wielen. En weer een wiel in een wiel, een soort swingwielgedachte. En vuur, en gerubs, alle materiaal van dat voertuig waren hemelwezens, alles. Een en al glorie, een en al vuur, een en al schittering. Een wagen die altijd alle kanten opging, behalve achteruit. Heb ik heel vaak willen zeggen en willen duiden. Gods weg gaat links, rechts, voor, achter, gaat alle kanten op. Maar nooit achteruit, nooit. Het is maar dat je het weet. Dat moet ik ook leren. Dat God nooit een stap terug doet. Hij kan niet. Bij hem is geen schaduw van omkeer. Dat kan helemaal niet. Het prachtige, schitterende van dat voertuig wordt in het Ezechielboek neergezet. En Ezechiël ziet op alle mogelijke momenten die troonwagen terug. Tot en met hoofdstuk 43, als die gloriewagen van God uit de oostelijke richting, Olijfberg, oostelijk van Jeruzalem, uit oostelijke richting naar Jeruzalem gaat, naar de tempel die er in die tijd zal zijn, en dat huis gaat vullen. En het was hetzelfde beeld, zegt Ezechiël, als dat wat ik zag in het dal, daar bij die vluchtelingenkampen. Met andere woorden, we hebben zekerheid dat de Heer Jezus, als hij terugkomt, in die wagen, in die heerlijkheid, in die schitterende troonwagen is gestapt en wegging op stapplaats. Op stapplaats was Olijfberg. Het voertuig waarmee hij naar Yahweh ging, naar zijn vader ging, was die gloriewagen. En die gloriewagen die komt terug. En die komt uit de hemel volgens Ezechiël 43. En komt merkwaardig genoeg op de Olijfberg. Zegt Zacharia 14. Moeilijk hè? Allemaal teksten. Maar probeert u dus een keer te pakken. Gewoon die route. Die heel eenvoudig beschreven is. We kunnen daar niet onderuit. Dat willen we ook niet. Want het is te mooi om dit los te laten. Er is iets merkwaardigs met het vertrek van de Heer Jezus aan de hand. Natuurlijk, hij ging weg. Ze hebben in Jeruzalem gezegd, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons is. De Heer Jezus heeft geweend over de stad. Hoe dikwijls heb ik jullie willen helpen, willen bij elkaar brengen, zoals aan hen de kuiken ze bij elkaar brengt, maar jullie hebben niet gewild. Uw stad wordt verwoest, het huis wordt woest gelaten. Met andere woorden, die tempel die gaat helemaal stuk, er blijft niets over. Al die dingen zijn terug te vinden. En toen is de Heer Jezus vanaf de Olijfberg vertrokken. Nu voeg ik iets toe. Nou, dat mag niet, zullen de schriftgeleerden zeggen en iedereen die een beetje doordenkt. Als die wat toevoegt aan de Bijbel, dan moet je ermee stoppen. Dan moet je de deur dicht doen. Ik waag het toch. Jawel, de Heere heeft zich enorm bemoeid met het oude volk Israël. Uit hen is van alles gebeurd. Uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus. Is daar geboren. En u zingt misschien wel straks een kerstliedje. Ik hoorde afgelopen zaterdag iets van de Gator Vocal Band. En die hadden het over Mary, Did You Know. Dat lied werd een keer. Misschien heb je het ook. Kijk even naar iemand. Die heeft misschien ook wel geluisterd. Ik hoorde nog een paar reacties. Maar Mary, Did You Know. Die baby boy die jij mocht baren. Weet je wel, dat kostbare, hele, unieke lam van God was. Weet je dat eigenlijk wel? Weet je wel dat de schepper is? Weet je wel dat dit degene is die op het water kan lopen, die jou kan redden? Dat is een kerstlied, maar een hele mooie inhoud. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, is hij begonnen met die prachtige profetie uit Jesaja. Heden is deze schriftwoord in uw oren vervuld. En dan gaat het over herstel en over zegen op zegen gestapeld. En toen hij wegging, was die zegen er toen. Nu zeg ik het heel voorzichtig. Toen heeft de Heer Jezus de schakelaar ingedrukt. Ergens op. Toen hij loskwam van de Olijfberg, is de schakelaar omhoog gesprongen en was de zegenstroom voor Israël gestopt. Zou er dan nooit meer een grammetje zegen daarna zijn geweest? Jawel. Maar niet meer dat wat God bedoelde. Nooit meer. Ik wil het gewoon heel helder hebben. Wanneer zou die zegenstroom dan terugkomen? Nou, als hij weer op die schakelaar stapt. Die schakelaar zit daar ergens, op de Olijfberg. En wij natuurlijk goede Hollanders, we gaan speurneus spelen. En we gaan natuurlijk op zoek. Ja, zo zijn we. Kijken waar die zit. Kunnen we het ook verknoeien? Kunnen we hem ook laten werken zonder iemand uit de hemel? Nee, dat kan niet. U weet niet waar die zit. Het gaat me niet om een letterlijke schakelaar. Het gaat me om het feit dat toen de Heer Jezus wegging, de zegen voor Israël en voor Jeruzalem stopte. De stad is verwoest. De tempel is stuk gegaan. Ze zijn in de diaspora, in de verstrooiing terechtgekomen. Tot en met vandaag hoor. Ja, u zegt 1948. Ja, misschien een klein signaaltje van zegen. Dat geloof ik ook. Maar dat geldt alleen twee stammen. De 10 stammen, die zijn er nog niet. Het is niet het 12-koppige stammen gebeuren. Die 10 stammen, die moeten nog gevonden worden. En hier en daar worden wel sporen van die 10 stammen ontdekt. Oh ja, ze zijn er dus nog. Maar ze zijn niet in het land. Ik wil zo erg duidelijk maken dat de zegen van Yahweh bij het weggaan van de Heer Jezus voor Israël is stopgezet. Niet afgelopen, dat heb ik niet. Dat is niet een woord van nooit meer, maar in elk geval tijdelijk stopgezet. Dat is, ja, dat moeilijke en mooie, beide zijn waar, van Daniël 9, van die 70 jaarweken, van die periodes van die 490 jaren. En dit laatste stukje, dat is een hele moeilijke uitleg. Ja, daar zit ineens een soort hiaat in, zit een soort kentering in. Ja, en nu moet het een poos niet zo zijn. En, ja, en dan wordt het wel weer zo, precies, nou, dat stukje. Die hele hiaat-gedachte, een stuk daartussen. Dat is de tijd die we nu meemaken, waarin de gemeente gevormd wordt. De tijd waarin u tot bekering en tot geloof in de Heer Jezus kwam. En u misschien bidt voor uw kinderen, uw kleinkinderen en uw achterkleinkinderen en voor alle buren en alle collega's. We verlangen daarna dat ze de Heer Jezus leren kennen. En er zijn ook gelukkig velen die de Heer Jezus leren kennen, ook vandaag de dag nog. Maar het is niet de zegentijd voor Israël. Dat moet nog hele andere vormen krijgen. En dat begint pas als de Heer Jezus terugkomt. En weer op de Olijfberg komt. Begrijp u hoe essentieel dit is? Die opstapplaats voor later, zo hebben we het genoemd. Die opstapplaats, die was er. Hij is weggegaan. Hij is in die wagen, in die glorietroon gestapt. En is laaiend vuur vertrokken. Heerlijkheid, cherubijnen. En hij komt ook terug met cherubijnen. Probeer maar het laatste Bijbelboek en andere Bijbelboeken te zien. En u ziet onmiddellijk die cherubijnen die altijd aan nek zijn aan de troon van Yahweh, aan de troon van onze Heer Jezus. Je ziet ze als het ware bij elkaar komen en ze gaan weer terug. Dit is zo uniek dat we nu kunnen zeggen, de Heer Jezus leidt ons naar, en de discipelen destijds, naar de Olijfberg. Hij wordt weggenomen, opgeheven, opgenomen, verhoogd, daarom dat woord opgeheven. Maar u mag ook gewoon opgenomen zeggen. Hij is weggegaan en hij is uiteindelijk in de troon van Yahweh terechtgekomen. Maar hij komt ook terug. En hij komt daar terug. En dat wil ik graag met u lezen in het boek Zacharia. Zacharia hoofdstuk 14, kent u misschien? Waarschijnlijk wel. Het is niet de eerste keer dat u dit hoort, denk ik. Zacharia, het een na laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Zacharia 14. Vers 1, zie, er komt een dag voor de Heere waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Ik denk dat je daar ook aan het verdobbelen van die kleren van de Heer Jezus mag denken. De buit op u behaald, wordt verdeeld. U kunt zeggen, nou, die paar kledingstukken, ja, ja, maar het is, dat is veel verdergaand, voor zover ik het zie. Dan zal ik, vers 2, alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. Dat betekent dat er een tijd gaat komen, voordat de Heer Jezus komt, dus voordat hij weer terugkomt op de Olijfberg, dat de heidenvolken strijden tegen Jeruzalem. Zal ik daar een paar teksten tegenaan leggen? Ezechiël 38, Ezechiël 39, Gog, Magog, Joël 3. Maar probeer het maar op te slaan. Nog een keer meer luisteren later kan. Nog een keer terugluisteren kan ook. Maar hoofdstuk 38, dat er uit het uiterste noorden een machtig geweld, machtig stuk geweld komt. Met andere volkeren, onder andere Iran, maar ook het Romeinse Rijk van vroeger met de twee benen. Er zijn twee benen aan dat beeld van Daniel, weet u wel. De twee benen waarbij de Oost-Europese poot, om dat zo even te zeggen, en de West-Europese poot gezien worden. En daar waar zij de aarde raken, daar zal die steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaan raken. Dat is Daniel 2, dat is ook Daniel 7, dat is ook de toekomst. Dat betekent dat er een enorme legermachten richting Jeruzalem zullen trekken. En die zullen daar in het dal van Jozefat geoordeeld worden. Of dat het Kidrondal is, dan gaat hij weer discussie, A, B, C, D. Ik laat het maar even geparkeerd staan. Maar het is wel een plek daar. Het dal van de beslissing betekent dat, het dal van Jozefat. Het dal van het oordeel. Maar ze zullen daar met elkaar één verlangen hebben. Al die volkeren optrekken tegen. Nou, het ruikt al die kant op te gaan. Nu, vandaag de dag. En dat komt omdat het gedrag van Israël naar het oordeel van velen te fors is of te naar is. De stemming slaat om. Nou, die stemming is al aan het omslaan. Maar dat gaat zo ver komen dat ze allemaal optrekken. En dat ze eindelijk onder aanvoering van de antichrist, die alleen maar liegen kan en die alleen maar gekke dingen bedenken kan, dat ze onder leiding van deze machthebbers, deze stuurlui, optrekken en dan een finale slag in Jeruzalem willen uitdelen. En het is bijna zover. En nu hoop ik dat u het pakt. Nog, ik spring even terug naar de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde was. Wat gebeurde er toen hij gearresteerd werd op de Olijfberg? Wie waren daar? Judas? Ja, de antichrist. Even als type, als beeld. Wie waren daar nog meer? Dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. Ja, klopt. Die hele klop van leiding van het getuigenis, het religieuze getuigenis op aarde toen. En wie waren er nog meer? Dat was de politiek. Dat was een cohort van soldaten, onder aanvoering van een hoofdman, met wapens en zo. Die waren ook meegegaan. Dat waren de drie elementen, dus de valse profeet, het religieuze leven en het politieke leven. En die stonden daar en wilden hem arresteren. En hij zei, ik ben. Nou, waar hij zei, ik ben, en ze allemaal achterover vielen, achterover lagen, in één keer kapot, gevloerd. Die plek is ook de plek dat ze hem toch konden arresteren, omdat hij vrijwillig zijn handen uitstak en zei, als u naar mij zoekt, laat dan deze heen gaan. En zo heeft hij zichzelf weg laten voeren. Daar. Die plek. Daar zit die schakelaar. En daar komt hij terug. En wie zijn er dan? Ja, er zijn al die volkeren die zijn daarheen op weg. Die willen hem arresteren. Niet hem. Die willen de finale slag uitdelen. En nu zegt hij, en ik kom terug, En mijn bedoelingen en mijn bemoeienissen met Israël krijgen een hele nieuwe dimensie op dat moment. Daar. Daarom is die Olijfberg niet zomaar een locatie. Je kunt zeggen, nou ja, of je nou hier in dit gebouw bent of in een ander gebouw hier in Dinxperlo. Zo wordt, wat doet het ertoe? Maar hier gaat het om wat anders. Het gaat hier om, wat is er toen gebeurd? Toen heeft hij vrijwillig zijn handen uitgestrekt en gezegd, nou neem mij daar maar laat deze heen gaan. Dat is de Heer Jezus, dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Ziet u hem? En hij wist wat hem te wachten stond. Hij wist precies ook hoe de pijn zou zijn. Daar wist hij ook van. Alles. En toch deed hij het. En diezelfde, mag ik het voorzichtig zeggen, diezelfde onderdelen, dus toen de valse profeet, het religieuze leven en het politieke leven, dat komt straks terug. De valse profeet, dus de antichrist, het religieuze leven, die een afgodsbeeld, een gruwel, die verwoesting brengt, in de tempel willen zetten of hebben gezet, en die een hele alternatieve godsdienstige stroming hebben gestart. Al die dingen, het religieuze leven en dan het politieke leven van die tijd. Gog, Magog, Iran, Europa, alles gaat mee. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde, Openbaring 13. Een ander beeld, maar het gaat om hetzelfde. En dan komt de Heer Jezus terug. Nou, ik kan ook geen andere plek bedenken dan die plek. Niet omdat daar zoveel mensen zouden kunnen staan tegelijkertijd, want dat is helemaal niet zo. Die Olijfberg splijt op dat moment midden door. Op dat moment is de betekenis heel anders geworden, compleet anders. Een aardbeving van je welste. Nou, seismologen hebben verteld dat daar precies die breuklijn loopt. Dat hebben we allemaal al wel meegekregen. Dat is ook zo. En daar gaat het ook gebeuren. Dit wordt ook daar zichtbaar. Dus er wordt een enorme aardbeving waargenomen, maar ook een aardverschuiving. Want er is een heel soort dal ontstaan. Met enorme ruimte voor heel veel mensen. En daar zal dan blijkbaar het dal van de beslissing komen. Dus het dal van Jozefat komt dan, krijgt dan, laten we zeggen, vierkante kilometers. Dan op dat moment. En daar wordt de overwinning behaald. Vanaf dat moment wordt de draad met Israël weer opgepakt. En gaat de gloriewagen van Yahweh naar Jeruzalem. En wordt de Heer Jezus in Jeruzalem, in de tempel gevonden. Je zou eigenlijk Ezekiel 43 daar helemaal bij moeten lezen. Uit oostelijke richting kwam dan die gloriewagen. Die ging door de poort die naar het oosten ziet. Die is nu dichtgemetseld, weet u wel. Die poort die helemaal dicht zit. En waar niemand door kan en waarvan men het idee heeft, we leggen er een paar begraafplaatsen voor. En de echte priester die kan nooit van zijn levensdagen over zo'n begraafplaats lopen. Dat is ten ene male ondenkbaar voor een priester. Maar die aardverschuiving zou wel eens kunnen betekenen dat al die graven daar al niet meer zijn. Die zijn opgeschoven. Die zijn weggegaan. Alsof er een enorme shovel aankomt met zo'n enorme bak. Hele spul in één keer weg. En die dichtgemetselde poort, waar ze een moskee aan de binnenkant twee keer een moskee tegen aangetimmerd hebben. Dat kan een Jood nu nooit van zijn levensdagen doorlopen. Dat kan helemaal niet. Nou, daar gaat hij weer. Alles is anders. En de Heer Jezus gaat Jeruzalem binnen. Toen hij op Palmzondag, zo noemen we dat, hè, van de helling van de Olijfberg kwam, op een ezel, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ze hebben gejubeld. En toen heeft de Heer Jezus gezegd, dit is, dat zul je nog een keer roepen. Maar dan kom ik echt, maar niet nu. En dat gaat dan gebeuren. En dan krijgt de Heer Jezus daar in Jeruzalem een plek. Toen hij daar als 12-jarige begon en ze verbaasd waren over zijn inzichten. En de vraag stelde, wie is toch zo iemand? En toen hij daar les ging geven, ja, toen hebben ze natuurlijk weer kritiek gehad. Van welke school is die eigenlijk? We hebben helemaal geen diploma gezien. Dus we kunnen niet eens zeggen, hij heeft gestudeerd in Nijmegen of in Groningen of in Utrecht of waar dan ook aan een universiteit. Nee dus. Hoe komt hij dan zo geleerd? En degenen die daar professoren waren en les gaven, die waren gewoon bang voor hun eigen hachie, voor hun eigen job, eigen baan, hun eigen invloed. En die hebben hem gearresteerd. Die wilden hem niet. En dan gaat het gebeuren dat ieder die kennis zoekt, daar terecht kan. Zelfs zo, ik spring een klein stukje over, dat de regering uit Den Haag van jaar tot jaar naar Jeruzalem gaat met een cadeautje, misschien wel een paar klompjes of zo. Met een cadeautje uit Nederland om daar te vragen wat de koningin van Sheba vroeger vroeg aan Salomo. Ja, dat, zo gaat dat ongeveer. Verbaasd. De helft is ons niet aangezegd. En dan krijgen ze als antwoord, jawel hoor. Want in Denkspro waren een zootje studenten en die hebben dus die Bijbel wel gelezen. Die hadden het u kunnen vertellen hoor. Maar misschien hebben die studenten ook niet altijd goed opgelet. Maar het woord van God is altijd, altijd actueel gebleven. En altijd een heel bijzondere boodschap geweest. De Heer Jezus zal daar schitteren. En hij krijgt alle eer, alle glorie. En is er geen spoor van om hem uit de tempel te stenigen. Maar juist om hem te huldigen. En om hem alle eer te geven. En alle glorie te geven aan de Heer Jezus. Maar hij gaat naar zijn tempel. En hij brengt daar een zegenstroom op gang. Volgens het Ezechiëlboek in hoofdstuk 47, die daar in de tempel onder het altaar ontspringt. En die zegenstroom die gaat naar de oostelijke zee en naar de westelijke zee. Dat betekent, die gaat ook nog twee kanten op. Die gaat de Middellandse Zee zegenen en die gaat ook de Dode Zee, die, waar geen leven in is, zegenen, zodat er wel leven in is. Dat prachtige waarvan Ezechiël zo schrijft, van, daar kun je dus een soort route in lopen. En als je een klein beetje bent, ja, dan, tot aan je enkels en tot aan je knieën en tot aan je lendenen. En op een bepaald moment kun je in die zegenstroom zwemmen. En overal waar die zegenstroom komt, daar is herstel en daar is zegen en daar is een enorme verandering. Dat is het bijzondere van die boodschap. De Heer Jezus is daar. En nu mag jij daarmee doen wat je misschien kunt doen. Probeer dat dan eens. Probeer dan eens te zeggen dat in feite de zegen gekoppeld is aan dat wat de Heer Jezus deed op de Olijfberg. Ik ben begonnen met 2 Samuel 15 met jullie over de Olijfberg. De geschiedenis waar David vlucht voor Absalom. Absalom die een staatsgreep uitvoert en zijn eigen vader weg wil hebben. En David ging niet vechten tegen Absalom. Hij koos ervoor om te vluchten met lendenen omgord, hoofd omhuld, tranen, wenend de helling van de Olijfberg op. 2 Samuel 15. En er was een plaats volgens 2 Samuel 15 waar men zich voor de Heere placht neer te buigen. Dus er was ergens een locatie waar je de Heere kon zoeken of vinden. daar op die berg, daar is David gekomen. Nou, dat gaat dan terugkomen. En de Heer Jezus heeft die plek gevonden. Daar heeft hij geknield, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar heeft de Heer Jezus dat verwerkingsproces afgerond. Hier ben ik, neem mij maar. Ik ben er klaar voor, ik ga. En hij heeft het gedaan. Het is adembenemend, broeders en zusters, als je de Heer Jezus volgt. U begrijpt echt niet dat hij, die niet in de hemel paste, ik citeer even Salomo, die had een tempel gebouwd, en die zei tegen de Heer in zijn openingsgebed, Heer, u past niet eens in de hemel der hemelen. En hoe zou u dan passen in dat huis dat ik gebouwd heb? Met andere woorden, welke locatie is dan goed genoeg voor u en groot genoeg voor u? Want Salomo wist het. Maar als hij nu dus niet past in de hemel der hemelen, en in Salomo's tempel, dat was best een aardig complex hoor, te klein is voor hem, hoe kan het dan dat hij in jou woont? Begrijp u het? Nou, ik ga nog een stapje. Hoe kan het dan dat hij in een baarmoeder paste? Toen, Mary, did you know? Daar staat ons verstand stil. Daar hebben we geen woorden meer. Dan kun je alleen maar zeggen, Heer, ik begrijp het niet. Nee, dat begrijp ik. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op. Maar een kind is ons geboren en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt hem wonderbare raadsman. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hoe kan het dan? Hoe kan het dan dat de Heer Jezus bemoeienis met jou wil hebben? En in jou wil wonen. Christus in u. Paulus heeft het gezegd over de geheimenissen. Dat heb ik de vorige keer ook geroepen, geloof ik. Die geheimenissen, die heeft hij dan. Het zijn er zeven van. Maar die geheimenissen heeft Paulus dan mogen duiden. En een daarvan is de Colossensebrief. Waar hij eigenlijk zegt, Christus in u. Ja, maar dat is een verborgenheid. Dat is een geheimenis. Hij mocht het openbaar maken. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Dus werd ook gedacht aan zijn zijn hier op aarde, zijn lichaam. Hij had een vlees en bloed aangenomen, lichamelijke verschijning. En alles van Yahweh woonde in hem. En hij woont in mij. Ja, hoe nou? Daar staat je verstand stil. En dan kun je alleen maar roepen, uit genade ben ik behouden. Ik weet het ook niet. En ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Dat is mijn lievelingslied, maar dat weet u intussen. Maar je weet het niet. Maar besef het dan. En ga nu eens naar de Heer Jezus en zeg de Heer Jezus. Heer Jezus, ja, dat praat er over de Olijfberg kan me misschien nog wel een beetje voorbij gaan. Dan is het misschien wel te ingewikkeld. Maar eigenlijk zie ik dat hele proces van u, wie u ten diepste bent, daar terug. Als eventjes de hemel opengaat en de gloriewagen van God landt daar eventjes. En hij mag instappen in die koets. In dat prachtige voertuig. En hij wordt opgeheven. Hij wordt weggevoerd. En in de troon van God en de troon van Yahweh gebracht. Dan willen we hem eren toch. Dan willen we hem bejubelen. Dan willen we hem zeggen, Heer Jezus, wat bijzonder dat we u mogen kennen als onze heiland, als onze verlosser. Wat bijzonder dat we mogen zeggen, ja, hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God, als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht. Dat is ook een lied, ook een kerstlied. Een beetje anders. Maar dan zie je dat kleine en het geringe. Maar dat glorieuze van die opstapplaats, van als die gloriewagen daar komt. Ja, maar toen had hij zijn werk volbracht. Toen is hij teruggevoerd, teruggebracht naar God de Vader. Dat wil ik nog met je lezen uit het boek Daniël. Ik heb het al geciteerd, Daniël 7, sorry. Die Ezechiël, Daniël, stond nog in de Bijbel van mij, vanmorgen nog. Daniël 7. Vers 9. Ik keek toe totdat de tronen, Daniël 7, vers 9. Ik keek toe totdat de tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als de sneeuw en het haar van zijn hoofd was als zuivere wol. Zijn troon waren vuurvlammen en de wielen daarvan waren laaiend vuur. Een rivier van vuur stroomde en ging voor zijn aangezicht uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. Tienduizendmaal tienduizenden, dat is een getal, veel maar een keer, reken maar door, stonden voor zijn aangezicht. Het gerechtshof hield zitting en de boeken werden geopend. Vers 13. En keek toe in de nachtvisioenen. En zie, er kwam met de wolken van de hemel. Ziet u die wolkenwagen? Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. U kent het, hè? Hemelvaartsdag. Oh, u denkt alleen naar fietsen. Douwtrappen. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. Hij kwam tot de oude van dagen en met deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer, koningschap. En alle volken, natiën, talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden. En zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Ik, Daniël, was tot in het diepst van mijn geest geraakt. En de visioenen die mij voor ogen kwamen, verschrikten mij. Daar ben je ondersteboven van. Dat raakt je. Dat vloert je. Dat geeft een respect. Nou, dat is degene die vanaf de Olijfberg vertrok en daar aankwam. Maar die vandaar een keer terugkomt in dezelfde gloriewagen naar de Olijfberg. En vanuit dat punt Jeruzalem binnentrekt. En dan gaan alle volken van jaar tot jaar daar hun hulde betuigen. En de gelovigen die dit zien, die zeggen, nou, dan kunnen we beter vandaag mee beginnen. Hem huldigen, hem eer betuigen, hem groot maken, hem die lof toezingen en hem onze heiland noemen. Mijn Heer Jezus. Mijn Heer Jezus. Mijn Heer Jezus. Dank u voor wie u bent, Heer Jezus. Amen. Ik wil zo graag danken. Onze God, onze Vader. We zijn bij elkaar en we mogen naar de Olijfberg kijken. En we mogen die opstapplaats bezien. Hij is daar geweest en vandaar opgeheven, opgenomen. En vandaar in de troon van Yahweh met laaiend vuur en duizend en tienduizend engelen. Daar gehuldigd, daar voorzien van alle heerschappij, van alle macht en alle kracht en alle glorie die maar denkbaar is. En wij zijn nu hier op aarde en we maken ons druk over een nieuw parlement, een nieuwe regering in Nederland. En in New York zijn ze aan het discussiëren en in Washington ook en op alle andere hoofdsteden, in alle andere hoofdsteden is het precies zo. En ze zijn allemaal bij elkaar om te proberen de hoogste rang te krijgen. Maar er is maar één de hoogste. En dat bent u, Heer Jezus. En uitgerekend die hoogste, die eerste, de eerstgeborene van de ganse schepping, de enige geborene van de Vader, is op aarde gekomen om mijn schuld, om mijn zonden te boeten. Niemand minder dan Hij. Er was ook niemand anders. Niemand kon het, alleen hij. Maar hij moest dan wel klein worden. Hij moest wel in deze schepping treden. Hij moest dan wel dat werk gaan doen en dat is gebeurd. Vader, we danken u voor uw zoon die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en hoon. We danken u voor het geweldige van de Heer Jezus, voor het prachtige van zijn werk. We willen u eren, Vader, we willen u aanbidden, omdat hij zo bijzonder is. U zag dat van seconde tot seconde en wij zien het misschien bij flarden, een klein beetje. We willen u bidden dat we nog meer zullen zien van het prachtige van uw zoon. Straks zullen we hem vol lof en vol eerbied aanbidden en grootmaken, huldigen. Maar we willen het ook nu doen, op dit moment. U bedanken voor dat wat u het getoond hebt. Heer Jezus, bedankt dat u naar de Olijfberg kwam. Bedankt dat u die plek kende waar u zich voor God kon neerbuigen. Dank u dat u die plek kende waar die prachtige gloriewagen zou landen en waar u zou instappen, die opstapplaats. Dank u dat u ook precies weet waar u terug gaat komen. Heel precies. Dank u ook dat op het moment dat u terugkomt, de zegenstroom voor Israël weer aanbreekt, zoals Ezechiël 47 dat zo prachtig zegt. Dank u wel. Voor al die zegeningen. We prijzen uw naam en eren u. En zijn heel dankbaar voor u en blij met u. Heer Jezus, we aanbidden ook u en de Vader door de Heilige Geest. Amen.